Wij beginnen vanavond met het lezen van Zacharia hoofdstuk 10. Zacharia hoofdstuk 10, waar staat: begeert van de Heere regen ten tijde des padenregens. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terefiem spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid. En zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid. Daarom zijn zij henengetogen als schapen. Zij zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En ze zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En ze zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En ze zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hen weder inzetten, want ik heb mij hunner ontfermd. En ze zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want ik ben de Heere, hun God, en ik zal ze verhoren. En ze zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal hen toesissen en zal ze vergaderen. Want ik zal ze verlossen en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. En ik zal hen onder de volken zaaien en ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En ze zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland en ik zal ze vergaderen uit Assyrië. En ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende, en hij zal de golven in de zee slaan en al de diepten der rivieren zullen verdrogen. Dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Zover. En dit gedeelte sluit dan naadloos eigenlijk aan op het voorgaande, namelijk op hoofdstuk 9... Want ook in dit schriftgedeelte wordt verder gesproken over het toekomstige herstel van Israël. En daarover werd uiteraard al gesproken, zeker in de tweede helft al van Zacharia 9. Maar eigenlijk in het hele hoofdstuk al. Want boven hoofdstuk 9 staat dan weliswaar kastijding van verschillende volken. Maar dat is dan weer zo, omdat de Heer inderdaad Israël alsnog zal verkiezen. En inderdaad via Israël zijn koninkrijk over de wereld als zodanig en over alle volkeren zal vestigen. En we hebben dat het laatst ook gezien in vers 13 en 14 in het bijzonder van het voorgaande hoofdstuk. Waar gesproken wordt aan de ene kant over Juda en Efraïm in één adem. En daarop wordt hier ook teruggekomen natuurlijk hier in Zacharia 10. Zodat we vooral niet moeten denken dat het alleen gaat om een herstel van het Joodse volk. Want het is niet zo, het gaat om het herstel van heel Israël. En het zijn altijd nog minstens, denk ik altijd, 12 stammen. Ik weet nooit of ik 13 zal zeggen. Maar ja, de Bijbel zegt ook maar 12, dus vooruit. Hè. Al tellen we er dan soms 13. Maar die zullen in de strijd gebracht worden, staat er. Als ik mij Juda zal gespannen en Efraïm de boog zal gevuld hebben. Dat ook de boog gespannen kunnen zijn natuurlijk. Maar de gedachte is dat Juda en Efraïm, heel Israël dus gebruikt wordt als Gods geheime wapen, om het maar eens populair te zeggen. Want via Israël zullen de volkeren aan Christus worden onderworpen. Aan de ene kant inderdaad door die oordelen die via Israël gebracht worden. Aan de andere kant in het bijzonder ook, doordat via Israël het evangelie gebracht zal worden, ook aan de volkeren. Want dat hangt nou eenmaal samen met de priesterlijke functie waartoe Israël van oorsprong nou eenmaal geroepen is. Verder werd gesproken over Griekenland in vers 13, maar dat heb ik vorige keer uitgelegd. Griekenland is de Hebreeuwse naam Javan. Die wordt inderdaad via enige verschillende profetieën van toepassing gebracht op dat laatste wereldrijk. Want dat heet nou eenmaal officieel een hersteld Grieks rijk. Dat is nou eenmaal zo. Niettemin is het een rijk onder heerschappij van Babel. Maar Alexander de Grote zou daar niet van opgekeken hebben. De oorspronkelijke oprichter dus van het Griekse Rijk. Want die had inderdaad Babel tot zijn hoofdstad verkozen. Hij heeft er niet lang lol van gehad, want hij is betrekkelijk snel daarna overleden. Alles ging snel, hij is toch niet ouder geworden dan 33 jaar, moet je je voorstellen. Wereldrijk oprichten, waarvan de invloed zich nog steeds in onze wereld doet gelden. Maar goed. Maar hij had inderdaad Babel als hoofdstad gekozen. Maar toen stierf hij. Het was trouwens de tijd nog niet van het herstel van Babel. En van dat herstel van Babel kwam ook niet zoveel terecht. Maar in onze dagen, en wat er verder volgt zal ik dan maar zeggen. Maar dat blijven altijd onze dagen, want wij hebben eeuwig leven. In onze dagen dus is sprake van een herstel van Babel aan de ene kant. Maar er zal ook sprake zijn van een herstel van dat oude Griekse Rijk. Maar daarvan wordt gezegd dat het ten onder zal gaan, dat het geoordeeld zal worden, of hoe het maar heten mag, door Israël. En dat is ook wat uiteindelijk zal gebeuren, want het laatste rijk wat officieel onderworpen wordt, is inderdaad dat van Babel. Het gaat gepaard met de val van de stad als zodanig natuurlijk, zoals uitgebreid beschreven in de Oud-Testamentische profetie, en zeker zo uitgebreid ook daarna weer aangehaald in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Heel uitgebreid, mag ik wel zeggen. Want Israël zal hersteld worden vanuit het zuiden, dat was vers 14. Want de Heer zal voortreden, hij zal met de bezuin blazen. Want hij zal het evangelie laten verkondigen, of gewoon verkondigen, al was het maar via Israël. En hij zal voortreden met stormen, de kracht van zijn geest dus, wind, stormen. Vanuit Teman, ik vertaal het liever niet. Men heeft het vertaald met zuiden, maar ik laat liever gewoon Teman staan, dan is het meteen verklaard. Want dat is het gebied van Edom, Petra, Paran, Bosra, Sela, wat voor namen zijn er nog meer? Er waren er nog een paar, maar goed. Dat doet er nou verder niet toe, want van daaruit zal de victorie beginnen. Niet vanuit Leiden, of was dat was Alkmaar trouwens, ja, Leiden was wat anders. Leiden was ontzet, maar van Alkmaar begon de victorie, ja. Maar het wordt vanuit Petra dus in de toekomst. Waarna de Heer der Heerscharen, dat is vers 15 nog, van hoofdstuk 9, de Heer der Heerscharen zal hen beschutten. En ze zullen eten, dat wil zeggen voedsel ontvangen. Eigenlijk gewoon het leven van het nieuwe verbond. Maar het staat hier natuurlijk allemaal nogal cryptisch. Nadat zij de slingerstenen, de wapens van de vijand kennelijk, zullen eronder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. Dat spreekt sowieso over de werking, de kracht, het leven van het nieuwe verbond. Zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. Want daarop werd ooit bloed gegoten, dan wel gesprengd, dan wel geplengd. Dat is nog eens een andere term. Maar die wijn is nou eenmaal een beeld van het leven, het bloed van het nieuwe verbond. En het bloed van het oude verbond, zoals het hier feitelijk wordt aangehaald, is nou eenmaal een type van ditzelfde bloed of leven van het nieuwe verbond. Het is gewoon een verwijzing dus naar hoe deze oud-testamentische typologie vervuld zal worden onder het nieuwe verbond. Goed. Dan vers 16, de Heere, hun God zal ze te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks, de kudde namelijk zijn volk. Want Israël wordt vergeleken met de schaapskudde, dat is hier zeker niet nieuw. En zeker ligt het voor de hand om die vergelijking te maken als het gaat om het toekomstig herstel van Israël. Want dan zal immers de kudde verzameld worden. De kudde die tot op heden dwaalt zonder herder. Ook een thema dat nog een paar keer in Zacharia aan de orde komt. Maar die kudde zal verzameld worden door de goede herder die immers was aangekondigd. En de schapen zullen bijeengezet worden, aanvankelijk in ieder geval in de schaapskooi. En als je die term weer niet vertaalt, dan krijg je weer, men wordt er samengezet in Bosra. Maar zo staat het in Micha 3, geloof ik. En in? Daar staat het ook in, ja, maar dat heb ik vorige keer aangekondigd, hè. Dus dat heb je nou allemaal bij elkaar kunnen lezen, hè. Ik weet niet of ik alle argumenten gebruikt heb, maar de meest voor de hand liggende schriftplaatsen waarin letterlijk gesproken wordt over deze dingen, heb ik toch in ieder geval in het artikel bij elkaar gezet. Al moet ik zeggen dat er minstens zoveel en waarschijnlijk nog meer typologische aanwijzingen zijn dan, hè? Maar die heb ik me buiten beschouwing gelaten, omdat die voor velen geen argument zijn. Dus laat maar even zitten. Maar men zal tezamen gezet worden. De kudde. De kudde, namelijk zijn volk. Want gekroonde stenen, staat er, zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Hoe je dat moet uittekenen, weet ik niet. Maar wat de typologische betekenis is, lijkt me niet zo moeilijk. Die stenen zijn uiteraard edelstenen. En ik heb dus nagevraagd aan Peters, die zegt, ja, inderdaad, die worden dan als levende stenen, als kostelijke stenen, als beproefde stenen, samengevoegd met die ene steen, u weet wel, die uit Psalm 100, wat was het, 118? 108? 108, geloof ik. En eventueel Jesaja 28 enzovoorts. Het is gewoon een beeld van de gelovigen. En hier zijn ze zelfs gekroonde stenen, omdat Israël zal delen in de heerschappij van Christus straks in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk, op aarde uiteraard. Daarom heet het ook prompt een banier, een vlag, een wimpel, een banier, het teken van de koning zelf en van het koningschap, eigenlijk van het koninklijk huis. Hè. Dat zal opgericht worden. Soms leest men in dit vers dat het hier gaat over de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Ik persoonlijk heb die neiging niet om het zo te lezen. Ik geloof dat het over heel Israël gaat, als zodanig. Het volk als zodanig. En daar is een goede reden voor. Dat staat er namelijk gewoon bij. De Heer hun God zal ze te die dagen behouden. Dat gaat niet over de martelaren uit de grote verdrukking. Het gaat over heel de kudde. Heel de kudde zijn volks. En dat zijn dus deze gekroonde stenen. Dat daarbij in zit eventueel de opstanding van diegenen die om hun getuigenis gedood waren, of werden, of nog zullen worden dus, in de grote verdrukking, dat lijkt me voor de hand te liggen. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar daarover gaat. Men ontleent het aan het begrip oprichten, komt dan overeen met opstanding. Maar het gaat natuurlijk feitelijk om de opstanding, of laten we zeggen wedergeboorte, van heel het volk en niet maar over de lichamelijke opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Daar lees ik hier verder niks over, dus ik heb geen reden om die vergelijking te maken. En dan vers 17, want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen, spreekt het over Israël uiteraard. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Koren en most, dat wil zeggen, koren en most zijn nou eenmaal uitbeelding van eeuwig leven eigenlijk, van het leven wat beloofd is. Voor de most is dat duidelijk genoeg, want het is een variant op wijn. Voor koren is dat iets minder voor de hand liggend. Maar we zouden bij koren in de eerste plaats denken aan tarwe en vervolgens aan gerst. Want dat is zo het koren in de Bijbel. En dan staan ze nog mooi op rij ook, want dan krijg je tarwe, gerst en dan de wijnstok. En dat is een Bijbelse reeks. Nee, de eerste drie van een reeks van zeven dan. Maar het is een Bijbelse reeks waarbij de tarwe van doen heeft met wedergeboorte als zodanig. Komt ook vaak in die samenhang in de Bijbel voor. U weet wel, het tarwegraan die in de aarde valt en sterft en die vrucht zal dragen enzovoorts. Of het tarwegraan als beeld van het woord van God wat gepredikt wordt, of hoe het allemaal heten mag, tarwe ook waar tussen onkruid groeit, dat komt allemaal voor. Maar heel de gedachte bij tarwe is die aan wedergeboorte als zodanig. Tarwegraan zou sterven en daarna vrucht dragen. Dat geldt dus daarna voor graan in het algemeen, want het is altijd zaad, hè, waarover we nu spreken. Maar dat geldt ook voor de gerst, maar bij de gerst zit er nog wat anders aan vast. De gerst spreekt niet alleen maar over wedergeboorte, maar spreekt ook over heerlijkheid of eigenlijk over heerschappij. Koningschap namelijk, dat is makkelijk te verklaren, het is namelijk hetzelfde woord. Want gerst is shiora en dat is volgens mij hetzelfde als Sara bijvoorbeeld, hetgeen vertaald wordt met vorstin. En de gerst onderscheidt zich dus van de tarwe, doordat gerst dan ook nog spreekt over koningschap. En hier wordt onderscheid niet gemaakt, koren, dus dan denk je aan tarwe en gerst en allebei klopt natuurlijk. Hoewel de nadruk waarschijnlijk toch ligt op gerst. Op gerst. Hè? Komt nog alles in de Bijbel voor. Vooral in de typologische betekenis. En daarna de most is sowieso een beeld van eeuwig leven. Niet maar opstanding als zodanig, maar uitdrukkelijk eeuwig leven. Het leven van het nieuwe verbond, het leven van Christus enzovoort. Een most wordt geacht jonge wijn te zijn. Zo had het ook wel vertaald kunnen worden eigenlijk. En dan past het uitstekend tussen de jongelingen en de jonkvrouwen. En daarmee spreekt het vers dus niet over een wedergeboren Israël, maar over de wedergeboorte van Israël. Het feit als zodanig, het herstel als zodanig. Niet het herstelde volk tot in lengte van jaren, maar de wedergeboorte daarvan als zodanig. Dus inderdaad, het herstel van Israël in de dagen van hun bekering en hun terugverzameling dus. Want daar gaat het over, hè? De verzamelde kudde. En er staat ook, het zal hen sprekende maken, zowel de jongelingen als de jonkvrouwen. Het zal hen sprekende maken, maar het hangt samen met bijvoorbeeld die bezuin uit vers 14. Israël was namelijk oorspronkelijk geroepen tot priesterlijk volk. Nou, er staat tot priesterlijk koninkrijk, in elk geval. En het wordt in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald. Al moet ik zeggen dat als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, wordt het kennelijk toegepast op de gemeente. Dat blijkt gewoon uit het verband. Neemt echter niet weg dat de oorspronkelijke uitdrukkingen zijn met betrekking tot Israël, die ook in de wet, de Mosaïsche wet, de Torah, ook nogal eens herhaald worden. Woorden waarbij de Heer inderdaad over Israël spreekt als over een kleinood, een kostbaar bezit, een schat eigenlijk. Al heeft men helaas dat woord gewoon ook niet vertaald. Ja, een volk mij ten eigendom, maar er staat gewoon een volk mijn schat, namelijk. Hè? Dat is ook de achtergrond van de gelijkenis van de schat in de akker. Die schat is Israël. Dus inderdaad, een volk van edelstenen, daar wordt het mee vergeleken. Samengevoegd eventueel met die ene edelsteen, namelijk Christus zelf. Dan ontstaat gewoon één grote steen en die vind je bijvoorbeeld terug in ditzelfde verband. In Daniël 2, de steen zonder handen afgehouwen. Zonder handen wil zeggen dat het een nieuwe schepping is. Want als het geen handwerk is, is het een nieuwe schepping. Het oude schepping wordt beschreven als handwerk. Zijn er handen werk, weet u wel. Dat is de vaste uitdrukking. Maar als het niet is van dit maaksel, niet van dit handwerk, en als het dus zonder handen gemaakt is, dan is het een nieuwe schepping. Een steen zonder handen afgehouden. En van die steen wordt gezegd niet alleen dat hij dat laatste wereldrijk verwoest, om het maar krap te houden. Maar er wordt ook gezegd over die steen, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zodat ook die steen een beeld is, in elk geval van Israël. Maar dan een wedergeboren Israël uiteraard. Datgeen trouwens niet wegneemt, dat net zo goed spreekt over de gemeente. Maar dat is dan daaraan ontleend vervolgens. Een volk van edelstenen dus, want zo worden genoemd, een kostbare schat, maar niettemin een koninklijk priesterdom. Maar zo wordt het in het Nieuwe Testament aangehaald en toegepast op de gemeente, waarbij de nadruk ligt op het priesterschap. Maar oorspronkelijk heet het een priesterlijk koninkrijk, want het zou een koninkrijk zijn van, of een volk zijn van koningen en priesters. Dat betekent dat de heerschappij over de volkeren der aarde gegeven zou worden aan Israël, zodat het uiteindelijke Messiaanse Rijk een Israëlitisch Rijk is. Waarbij de heidenen, de volkeren, geplaatst worden onder de wetten, regels, hoe je het maar noemen moet, van Israël. Daar gaat het maar om. En daarmee wordt heel Israël beschreven als een volk van koningen. Zoals in de tijd de Romeinen beschreven werden als een volk van koningen. En het Romeins burgerschap was heel wat waard. In het Romeinse Rijk, uiteraard. Maar een volk van koningen, tegelijkertijd ook een volk van priesters. En de zin daarvan is dat priesters nou eenmaal, de priester nou eenmaal geacht wordt als eerste verantwoordelijkheid te hebben het bewaren en bekendmaken overigens van het woord Gods. En het hele idee dat zoveel uitspraken gedaan zijn aan Israël mag dan waar zijn, maar het is nooit exclusief. Dat betekent namelijk, God geeft altijd zijn woord aan Israël, maar de bedoeling is dat Israël dat woord zou bekendmaken aan en zou prediken dus onder de heidenen. Zodat die discussie die wel eens ontstaat van ja, maar dit wordt gezegd tot Israël. Ja, dat is een tamelijk zinloze discussie. In het algemeen, alle woord Gods wordt gezegd tot Israël. Hen worden namelijk de woorden Gods toebetrouwd. Maar dat wil niet zeggen dat de woorden Gods uitsluitend op Israël betrekking zouden hebben. Want dat is bepaald niet het geval. Integendeel, de verantwoordelijkheid van Israël was om het woord Gods, eventueel de wet Gods, bekend te maken aan de heidenen, en dat is nou precies wat men niet heeft willen doen. Men heeft liever het verschil tussen Israël en de heidenen in stand willen houden, en dus heeft men het woord God voor zichzelf bewaard, om het verschil maar groter te houden, en daarmee de eigen identiteit vast te leggen en te bevorderen. Maar het neemt niet weg dat Israël geroepen is tot koninklijk priesterdom. In het verleden is dat natuurlijk nog nooit gebeurd, beide niet overigens. Want Israël is ook nog nooit een koninklijk volk geweest. Al wordt daar dikwijls niets over gezegd. Maar het idee is dat dat betekent dat Israël zal heersen over de volkeren der aarde. Dat is in het verleden nog nooit gebeurd. Dus dat moet alsnog gebeuren. En in ieder geval voor de jongste dag. Voor de jongste dag. Uiteraard in deze oude schepping nog. Want zo wordt het naar voren gebracht. En dat is een heel sterk argument voor dat duizendjarig rijk, zal ik dan maar weer eens een keer zeggen. Een koninkrijk van Christus over de volkeren der aarde, nog in deze oude schepping, uiteraard. Hè? Dat is één ding. Het andere ding is, het zou een priesterlijk volk zijn. Niet dat het volk priesters zou hebben, maar dat het volk helemaal zou bestaan uit priesters. En dat het volk als zodanig een priesterlijke taak zou vervullen, eveneens onder de heidenen. En in de praktijk gaan die dingen natuurlijk samen. Want als het volk is van koningen, dan betekent het dat de Israëlitische wet gebracht zal worden over heel de wereld, over alle volkeren. En als het volk is van priesters, betekent het precies hetzelfde. Namelijk dat de Israëlitische wet, die immers van God komt, gebracht zal worden door Israël over alle volkeren, op grond van de priesterlijke functie. En daar is niks bijzonders aan, want van oudsher onder alle volkeren en sinds mensenheugenis zijn koningschap en hoge priesterschap zo zonder meer met elkaar verbonden. Dat wil zeggen, het zijn twee officieel verschillende functies, maar in de praktijk komen die functies toe aan één en dezelfde persoon. De koning die priester is en de priester die koning is. Niks moeilijks aan. De enige uitzondering op de regel is de situatie van Israël onder de wet. En dat is een heel belangrijke uitzondering, maar het blijft daarmee toch een uitzondering. Onder de wet werden die dingen inderdaad van elkaar gescheiden, om wat voor reden dan ook. Maar het bepaalt tegelijkertijd dat de vervulling van deze roeping van Israël niet kon plaatsvinden onder de wet. Want daar was koningschap en priesterschap gescheiden, terwijl heel Israël een volk zou zijn van koningen en priesters. Tegelijkertijd. Dus dat kan alleen maar tot stand komen onder het nieuwe verbond. En dat is maar waar het om gaat. En dat betekent dat in de toekomst ook het evangelie, maar het woord Gods in het algemeen dus, maar ook in het bijzonder het evangelie, gepredikt zal worden aan de volkeren der aarde. En dat is ook ongetwijfeld wat vers 17 hier van Zacharia 9 zegt. Het volk zal sprekende worden. Deze jongelingen, deze jonkvrouwen, nog maar pas wedergeboren, denk ik dan altijd. Betrekkelijk kort. Maar als volk in elk geval, pas kort tot geloof gekomen, dat volk zal inderdaad spreken en daarmee de priesterlijke functie alsnog vervullen. Men zegt dan gewoonlijk, Israël zal het zendingsvolk worden. Ik heb het vaak gehoord, ook van verschillende kanten, maar ik heb zelden horen vertellen waarom dat zo is. En waar het nou helemaal staat in de Bijbel, dat zo is. Gewoonlijk komt men niet verder dan, nou ja, die 144.000 uit Openbaring 7. Maar het punt is gewoon dat het berust op de priesterlijke roeping van Israël, een volk van priesters en koningen, en dus zou het woord Gods bekendmaken aan de volkeren, aan de heidenen. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Daarna komen wij terecht in hoofdstuk 10, waar staat: begeert van de Heere regen ten tijde des spadenregens. En daarna: de Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Het idee is dat van oorsprong in Israël het in twee perioden van het jaar regent. Daar moet je als Nederlander aan wennen, want dan regent het maar één periode van het jaar. Nogal lang, overigens. He? Maar goed, laat maar zitten. Maar in de meeste landen is het zo dat er bepaalde seizoenen zijn waarin het dan regent. En onder Israël was dat tweemaal. Onderscheiden als de vroege en de spade regen. En wat het betekent, dat lijkt me duidelijk genoeg. Want de regen is in de eerste plaats van belang voor de oogst. En daarmee helemaal voor de economie van het land natuurlijk. Hè. De economie begint toch bij wat de aarde voortbrengt. En dus is het afhankelijk van de zegen, namelijk de regen die van boven zou komen. En de twee perioden van regen, ja, die vullen elkaar aan. De eerste periode is die in de tijd van dat er gezaaid wordt of was. Dat wil zeggen, dus de regen die komt op het pas gezaaide, opdat het zou, uitbotten, opdat het zou opkomen, zal ik maar zeggen. Ontkiemen, dat is het woord, geloof ik. Hè? Ja, schiet me nog net een te binnen. De spaderegen komt over het staande gewas in de tijd dat het vrucht zou moeten dragen, want daar gaat het om. Het gaat nooit om je zaait wat en het komt op. De gedachte is, je zaait, het komt op, het zou vrucht moeten dragen. En in de tijd dat het vrucht zou moeten dragen, heeft het inderdaad ook regen nodig. En die twee seizoenen waren er oorspronkelijk in Israël. En de gedachte is, dat is in de Bijbelse geschiedenis ook een beetje te volgen. Nou, niet makkelijk, maar het is te volgen. Dat die spaderegen op de duur helemaal uitbleef. En voor zover het nog regent in het land, is het de vroege regen en veel te weinig ook nog. Maar spaderegen is er al lang niet meer. En zelfs de profeten spreken daarover dat het er niet is. En in deze tijd van Zacharia is het er kennelijk ook niet. Als je nou eens opzoekt, waar stond dat? Joël, geloof ik. Joël hoofdstuk 2. En dat hoofdstuk, trouwens de hele profetie, spreekt over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden, wat Israël betreft althans, aan het einde van de 70e week van Daniël. En kort daarop, dat wat erop volgt, gaat dus over eerst de verdrukking, dan de bekering en dan de terugverzameling en herstel dus van Israël. En daar staat in mijn Bijbel boven Joël 2 vers 18, belofte van overvloed. Nou, dat is het ook ongeveer. Want er staat in vers 22 van Joël 2, vrees niet gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen jong gras voortbrengen. Ooit gehoord van een weide der woestijn? Dat is een weide op de plaats waar eerst een woestijn was. Hè? Dat is de gedachte. Hoewel ook gezegd moet worden dat de woestijn die daar is, vroeger een weide was. Want zo is het ook nog eens een keer. Maar dat wat weide was, zal ook weer weide zijn. De woestijn zal bloeien als een roos, heet het bij gelegenheid. Al wordt dat bepaald niet alleen over het land gezegd, maar zelfs over heel het volk. Maar dat even terzijde. Er staat, de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Dat heeft men meteen maar met een hoofdletter geschreven, leraar, en terecht natuurlijk, want het is kennelijk een uitspraak over de Messias. Hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Hij zal u de regen doen nederdalen. De vroege regen en de spaderegen. Spade betekent gewoon laat. Hè? De vroege regen en de spaderegen. En dan staat er in de eerste. En toen heeft men een maand achtergezet. Maar dat moet je helemaal niet doen. Je moet gewoon niet zeggen de eerste. Maar gewoon in het eerst. Zoals in het eerst, zeggen we dan voluit. Hè? Zoals vroeger. Maar dat is ook wat er staat. De vroege regen en de spaderegen. Zoals vroeger. In het eerst. Zoals het oorspronkelijk in Israël was. Het woordje maand mag weer gewoon weg. Want die heeft er niks mee te maken. Al valt die dan wellicht in de eerste maand, hoor, die spaderegen. Maar goed. Hangt er vanaf wat je onder de eerste maand verstaat, overigens. Maar het land zal dus weer voortbrengen en de spaderegen zou er weer zijn. Die langzamerhand verdwenen is, maar het zou inderdaad weer terugkomen, is de gedachte in Zacharia 10 althans. Want daar staat Zacharia 10 vers 1. Begeert van de Heere regen ten tijde der spaderegens. Op de tijd dat die zou moeten vallen, zou men die moeten begeren en dan komt die regen ook weer. Waarbij eerst komt overigens de weerlichten, zeg maar gewoon het onweer, wat ik een vreemd woord vind, hè. Want onweer is geen weer, hè. Maar dat wist je al, dat is geen weer, hè. Onweer. Dat is een raar woord. Maar dat is wat het is, hè. Met weerlicht, dus de lucht wordt duister, zo gaat dat. Dan krijg je het licht aan de hemel en vervolgens stortbuien. Dat is ongeveer de gedachte. Maar dat is ook de volgorde waarin het zal gebeuren. Want het idee is dat het eerst duister wordt vanwege de dag van dikke duisternis. Ja, ik heb Joel alweer weggeslagen, maar ik had het daar ook kunnen lezen. Een wolkige dag, een dag van dikke duisternis, want zo begint Joel 2. Ik zat het precies zo. Bij de dag des Heren enzovoorts. In die dagen van verdrukking verschijnt uiteindelijk ook inderdaad het licht aan de hemel. Dat noemen wij meteen bliksem of weerlicht. Maar licht aan de hemel kan ook gewoon zijn de heerlijkheid des Heren. En het onweer, de donder zal ik maar zeggen, is gewoon een beeld van het spreken van God. Moeilijker is het niet. En het licht erbij is de verschijning van zijn heerlijkheid die hem manifesteert enzovoort. En daarna komt inderdaad de regen en dat zal uiteindelijk dan tot vrucht leiden, zal ik maar zeggen. Het is niet zo slecht voor het land, is de gedachte. Dus trouwens, inderdaad zo, dat wat hier staat, de Heere maakt de weerlichten, maar je zou ernaast moeten leggen, bijvoorbeeld Matthäus 24, waarom grijp ik zo ver, dat is hier vlakbij. Matthäus 24, want daar wordt gesproken over de grote verdrukking, letterlijk genoemd in vers 21. Dan wordt wat commentaar gegeven op de omstandigheden van die grote verdrukking. Maar daarna staat er in vers 27 over deze verdrukking, er staat, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En het is niet positief bedoeld. Het gaat om oordeel, blijkt ook uit het volgende vers. Want al waar het dode lichaam zal zijn, en dat dode lichaam is gewoon de aanduiding van een ongelovige Joodse staat. Dat is een dood lichaam, volgens Ezechiël 37 in elk geval. Al waar het dode lichaam zal zijn, dan zullen de arenden vergaderd worden. Dat betekent dat de Heer inderdaad weliswaar in heerlijkheid zal verschijnen, maar het gaat gepaard met dit onweer, om zo te zeggen. Met die verdrukking. Daar komt het ook neer, want hoe dan ook, wij geloven dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid op zijn vroegst. En in ieder geval met grote nadruk ten oosten, precies zoals het er staat trouwens, ten oosten van Jeruzalem, op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dus Zacharia 14, dus daar hebben we het ooit nog wel een keer over, uitgebreider. Maar hij zal daar verschijnen, maar dat is eigenlijk wat de Joodse staat betreft. En dus wat het officiële volk betreft, het hoogtepunt, of moet je dan zeggen dieptepunt, van de grote verdrukking. Dat is immers, als je het op de dag nauwkeurig kunt zeggen, is het de dag van de verwoesting, definitief, van Jeruzalem en van het uitroeien van alle leven uit het land. Ik weet niet of dat op de dag nauwkeurig zo kan, maar het staat er wel zo. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg enzovoort. Zodat aan de ene kant sprake is van de verschijning van de Heer in heerlijkheid, en dat is wat ons betreft een positieve gedachte, zeker in verband met de gemeente, maar in verband met Israël is dat nog niet zo'n prettige gedachte. Immers, dan begint de dag des Heren, dat is de dag des Heren feitelijk. En daarvan zegt de profeet, weet die de dag des Heren begeert. Want waartoe zal u die dag des Heren wezen? Hij komt met verwoesting van de Almachtige. Enzovoorts. En dat is ook wat dan gebeurt. Wat het onweer betreft, wat erbij gepaard gaat, trouwens bliksem en donderoren helemaal bij elkaar. Wat de donder betreft, die ermee gepaard gaat, dat is helemaal een beeld van het spreken van God. Maar als hij straks zal spreken, zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, enzovoorts. Met andere woorden, het gaat wel degelijk over de dagen van de verdrukking en van de toorn Gods. Ook hier in Zacharië 10 vers 1. Niettemin, die toorn, dat onweer, die bliksem, die donder zal leiden tot regen, zoals gebruikelijk, en dus zal vrucht dragen. Ik weet niet of er stilte voor de storm komt, maar al voor zover er stilte voor de storm komt, is het de eerste helft van de 70ste week van Daniël, de tijd van vrede en geen gevaar. Maar ik waarschuw je dat je die beelden niet al te zeer moet doortrekken, maar niettemin, zo is het wel, ja. Dus, eerst die weerlichten, dat spreken van het oordeel wat zal komen, en dan, hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. En dan komt dus inderdaad de zegening. Maar die komt na het oordeel, uiteraard. Hè? Nou. Ik lees eerst maar even vers 2 dan. Want er staat in vers 2. Want de terafim spreken ijdelheid. Waaruit maar weer volgt. Want we weten heel weinig over terafim in de Bijbel. Maar er volgt maar weer uit dat terafim gebruikt werden voor... Weet je iets? Als orakel, hè? Als godspraak. Voor waanzeggerij dus. En staat er ook zo achter. Wat het precies is, weet je, als je het nazoekt in de Bijbel, dan krijg je ook niet een duidelijk beeld ervan, van wat terafim is. Neem je nou Bijbelse encyclopedie ook niet, want dan hebben ze het weer over kleine beeldjes die de mensen in huis hadden, die ze gebruikten voor spiritistische seances en dat soort dingen meer. Maar dan vraag ik me altijd af hoe het kan dat David gevlucht was en zijn vrouw had in plaats van de plek van David had ze een terafim in bed gelegd, zodat het net leek alsof David er lag. En ik dacht niet dat David maar zo groot was. Dus het moet een beetje een reusachtige terafim geweest zijn. Hè? Met andere woorden, men had ze in allerlei rangenstanden en maten enzovoort. Maar beeldjes in elk geval. Dat was weer een kleintje dus, die bij Rachel, de kamelenzadel was dat, hè? Ja. Dus het moet weer een kleintje geweest zijn. Waaraan het dan te herkennen is, weet ik ook niet. Maar het is een afgodsbeeld, maar roep nou niet te hard afgodsbeeld, want het blijkt dat de terafim in de Bijbel net zo goed een beeld is van, een type is van Christus. En dat was daar bij Rachel ook zo. Bezoek. Nee, ja, in de kinderbijbel staat het anders. Maar dat kan ik niet helpen. He? Ja, maar inderdaad, het is een beeld van Christus. En daarom is hij zoek. Hij is eigenlijk een beeld van de verborgen Christus. Want de andere belangrijke keer in de Bijbel dat je de terafim tegenkomt, ligt hij in het bed waar David had moeten liggen. Maar David was er niet. Dus het terafim staat voor de verborgen David, maar David is het type van Christus, dus je krijgt hetzelfde verhaal. En dan hebben we nog een uitspraak daarover, en die is zonder meer duidelijk. Dat is die uit Hosea hoofdstuk 3. Hosea 3, waar staat... In vers 4, sprekend over onze tegenwoordige bedeling, onze tijd in ieder geval, de tijd van de verberging, daar staat, nou in vers 3 staat, ik zei tot haar, en het wordt als over het hoofd van ene Gomer heen gezegd over Israël, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren nog een andere man geworden en ik ook na u, en dat spreekt over de tijd van de langmoedigheid Gods in onze dagen, waarbij Israël genegeerd wordt. Terzijde gezet, dus hoe je het maar zegt, genegeerd wordt. Want de kinderen Israëls, vers 4, zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, dat is Christus. En zonder vorst, dat is Christus. En zonder offer, dat is Christus. En zonder opgericht beeld, dat is Christus. En zonder efod, dat is Christus. En zonder terefim. Moet dus ook Christus zijn, kan niet missen. Ja, allemaal verschillende beelden natuurlijk. Maar niet te min is het zo. En dan staat er daarna pas. Zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Daar is geen verschil tussen overigens, de Heere hun God en David hun koning. Want in de praktijk zijn beide termen toepasbaar op de Heer Jezus. En hij is de enige op wie beide termen toepasbaar zijn. Dus gaat het over hem. Ze zullen zoeken de Heere hun God en daarmee David, maar bedoeld is uiteraard de zoon van David. David hun koning. En ze zullen vrezende, en dus in geloof, komen tot de Heere, tot Jehovah en tot zijn goedheid, die van het nieuwe verbond uiteraard, in het laatste der dagen. Nadat zij vele dagen zijn blijven zitten zonder, wat het maar wezen mag, inclusief zonder terefim, zodat terefim hier staat in een positieve betekenis als beeld van Christus. En dat maakt het wat moeilijk om die terefim in de Bijbel te beschrijven. Maar goed, ik ben weer in Zacharia 10. Want de terefim spreken ijdelheid. En daar gaat het dus om, terefim, die in de praktijk gebruikt werden. We hebben het nou niet over het type, maar ze werden gebruikt in de praktijk voor waarzeggerij. Zoals ook in het spiritisme tot in onze dagen allerlei voorwerpen, dingen gebruikt worden voor waarzeggerij. Op welke wijze weet ik dus ook niet. Nou, ik ben ook niet mee bezig. Maar het gebeurde. Alleen staat er, ze spreken wel, maar ijdelheid, leegheid. Ze zeggen wel wat, maar in ieder geval geen zinnige dingen en in vele gevallen gewoon leugens. De terefim spreken ijdelheid. Dat de terefim daarmee in beeld is van Christus, dat kan natuurlijk heel goed. Want die zou ook spreken, die zou ook de toekomst voorzeggen. Maar daar gelooft men niet in. Heel simpel. Dus de terefim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid. Dat mag je rustig als twee keer hetzelfde beschouwen. Het gaat over valse profeten. En zij spreken, of namelijk zij spreken ijdele dromen. Dat is een pleonasme, want een droom wordt geacht sowieso ijdel te zijn. En niet realistisch. En daarmee zinloos. Zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Durf het haast niet te zeggen, maar daar hebben ze, daar is in de tijd Weinreb van beschuldigd geworden. Troosten met ijdelheid. Met excuses aan de man, maar dat doet er nou niet toe. In de oorlog, weet je wel, mensen beloven dat ze op de lijst zouden komen, zodat ze niet worden joden, hè, dat ze niet zouden worden afgevoerd en zo gered zouden worden en zouden kunnen vluchten of weet ik veel waar, wat, hè. En de man heeft zich, en er kwam nooit wat van terecht, maar de man verdedigde zich door te zeggen, nou ja, ik gaf ze een hoop, hè. Weinreb, ja. Ja, die, ja. Er is er maar één.
Ja, nee, wij kennen die van Lief.
Ja, de Schindlers. Dat is weer een ander verhaal. Nee, dit is van Weinreb. Die had ik kort gezegd zo'n lijst, daar komt het op neer. In ieder geval werd de mensen beloofd dat ze konden op die lijst en dan werden ze niet gedeporteerd enzovoort. Maar dat gebeurde uiteraard allemaal wel. Dus de man is uitgebreid beschuldigd van ja, eigenlijk oorlogsmisdaden, daar komt het op neer. Maar hij verdedigde zich door te zeggen, ja, ik gaf hen daarmee hoop, hè. Dat was goed voor ze. Dan hadden ze tenminste het idee dat ze, nou ja, enzovoort. Ijdelheid, nou laat me zitten. Zij troosten met ijdelheid. Ze zeggen, oh joh, het komt allemaal wel goed, dat is het. Maar het komt natuurlijk niet goed en men wist het ook. En dat is wat hier gezegd wordt. Hè? En nog steeds tot in onze dagen, want vergis u niet, deze uitspraken zijn natuurlijk uitspraken die van toepassing zijn tot aan het einde van de 70ste week van Daniel aan toe. Tot de uiteindelijke bekering van Israël. En dus, zij spreken ijdele dromen. En de dromen van de Joodse leiders, en ik bedoel eigenlijk de Israëlische leiders, want zo moet ik het dan nu zeggen, blijven dromen, zijn ijdele dingen. Onderweg naar de vrede, het wordt vrede, vergeet het maar. Nou ja, eventjes. Maar ja. Maar het zijn ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Daarom zijn zij henengetogen als schapen. Zij zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. En die zij, die henengetogen zijn, slaat uiteraard op het volk als zodanig. Henengetogen wil zeggen, ze zijn alle kanten opgezworven. Er was geen herder en de kudde is dus uiteengevallen. Ze zijn onderdrukt geworden, dat kun je rustig zo laten staan, want het is ook inderdaad gebeurd, ook tot in onze dagen. Maar dat is omdat er geen herder is. Want zij zouden, volgens Hosea 3, wat we zojuist gelezen hebben, vele dagen blijven zitten zonder. En dus inderdaad zonder herder ook. Maar in de toekomst zal het anders worden. Deze dingen overigens hebben met elkaar van doen, vers 1 en 2. Het lijken verschillende dingen te zijn, maar het gaat over hetzelfde. De gedachte is namelijk dat de regen is weggebleven vanwege deze waarzeggerij, vanwege afgoderij, want dat is het uiteindelijk gewoon, hè. Alle afgoderij is per definitie dit. Nou goed, maar vanwege die afgoderij heeft de Heer zijn zegen en daarmee zijn regen teruggetrokken. En op het moment dat die afgoderij wordt weggedaan en men zich weer wendt tot de Heer en luistert naar zijn woord, en bijzonder ook zijn profetisch woord, dan zal de Heer ook inderdaad zijn regen weer geven, om het zo te zeggen. We vinden dit soort dingen trouwens al in Deuteronomium 11, bijvoorbeeld. Deuteronomium 11. Waar gezegd wordt in vers 9 dat het land waarin Israël hier nog onderweg is, is een land vloeiende van melk en honing. En dan vers 10. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt. Want in Egypte regent het immers niet, nooit, never. Lijkt me een prachtland eerlijk gezegd, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Ja. Maar het land waar gij naartoe gaat, is niet als Egypteland van waar gij uitgegaan zijt, het welk gij bezaaide met uw zaad en bewaterde het met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarheen gij overtrekt om dat te erven is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Dat land drinkt dus water. Het water komt inderdaad van de hemel. Hemel in de grootste betekenis van het woord, dus eigenlijk, hè? Want in Egypte moest men het land zelf bewateren. Dat is ook een raar woord eigenlijk. Irrigeren, bevloeien. Staat er trouwens ook, hè? Maar het land waar ze naartoe gaan, zou regen van de hemel krijgen. En dan een land, vers 12, dat de Heer uw God bezorgt, of verzorgt eigenlijk. De Heer zelf zal voor het land zorgen. De ogen des Heer uw God zijn gedurig daarop. Dat betekent hij zal zien en daarmee voorzien. Van het begin des jaars tot het einde des jaars. Het hele seizoen door, zodat het met de oogst niet verkeerd kan lopen. En dus vroeg en spaar de regen. De regen wanneer die nodig is. Bij het gezaaide en in de tijd van dat de vrucht moet rijpen. En dan vers 13. En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebieden, om de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik de regen uw lands geven te zijner tijd. Op de tijd dat die regen komen moet dus. Vroege regen en spaderegen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie van de olijfbomen inzamelt. De Heer zelf zal dus voor twee regenseizoenen zorgen op de tijd dat het nodig is. Op voorwaarde van hun onderwerping aan zijn woord. En daarna staat er, en ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht uzelf dat uw liederhart niet verleid worden, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt. Want de toorn des Heren tegen uw lieden ontsteken en hij de hemel toesluiten, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven en gij ganselijk omkomt van het goede land dat de Heer u geeft. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Uitgebreide aankondiging van hoe dat zou zijn in het land. Het was voor de economie maar het beste om de Heer te gehoorzamen. Toch, daar komt het ongeveer op neer. Want die zal op tijd regen geven. En daarbij die je te begrijpen dat normaal gesproken in alle landen dat altijd het probleem is. Is er regen of is er geen regen? En als het er is, wanneer dan en hoeveel tegelijk? En een land is bewoonbaar of niet bewoonbaar op grond daarvan. En dat wij nou toevallig in een moeras terecht zijn gekomen hier in Nederland. Hè? Ja, dat is toch zo? Ja, dat is hoogst ongelukkig. Maar ik heb persoonlijk altijd het idee dat het helemaal niet de bedoeling was dat hier ooit mensen zouden wonen. Toch? Die rivierendelta hier, dat is geen land om in te wonen. Het zou trouwens tamelijk onbewoonbaar zijn als we er die dijken omheen gelegd hadden. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het ligt ver beneden de zeespiegel. Toch? En ik dacht vroeger altijd, nou, als je daarvoor veilig wil wezen, dan ga je in Limburg wonen, ligt wat hoger. Dan ben je mooi klaar mee, dan treedt de Maas buiten zijn oevers. Want daar krijgen ze steeds natte voeten, in Limburg notabene. En ik dacht vroeger, ik wil nooit in die polder wonen, dat is met de link. Als er wat gebeurt, dan loopt heel spul onder. Maar wij hebben nooit last in de polder. He? Nou goed, laat maar zitten. Maar het is gewoon een raar land. En als het waar is dat we Israëlieten zijn, zo ongeveer hier in Nederland nog, dan wordt dat vanzelf opgelost, dat probleem in de toekomst. We geven het land gewoon terug aan de zee. Toch? Daar heb ik geen probleem mee. Ja, goed. Nou, waar waren wij? In Zacharia 10. Waarbij ik nu hopelijk heb laten zien het verband tussen vers 1 en 2. Als Israël geen afgoden zou dienen, maar de Heer zou dienen, zou hij regen geven. Maar zolang zij de afgoden dienen, zal de Heer zijn regen inderdaad intrekken, zoals dat heet. Wij waren trouwens al in Hosea 3. En laat ik dan nu nog maar lezen Hosea 6. Waar de eerste twee versen waarschijnlijk de bekendste zijn. Komt en laat ons wederkeren, zegt Israël. Laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Met het nieuwe verbond uiteraard. Hij zal ons na twee dagen van 1000 jaar. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag dus zal hij ons doen verrijzen. Dat gaat over de wedergeboorte van Israël dus. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Inderdaad. Let op zijn twee dingen. Wij zullen opstaan en daarna leven. Als er dus staat, wij zullen voor zijn aangezicht leven, betekent dat niet meer, wij zullen tot leven komen. Maar dat wil zeggen, wij hebben leven ontvangen en nu zullen we leven voor hem. En dus hem dienen in dat leven. En dan staat er, vers 3, dan zullen wij kennen, en die uitdrukking kennen wij uiteraard ook in andere plaatsen. Hè? Jeremia 31, nieuw verbond, dat bedoel ik maar, ja. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Wij zullen hem najagen, dus om de Heer te kennen. We zullen de Heer volgen om de Heer te kennen. Of hoe je dat maar lezen moet. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. Normale uitdrukking over de zon. De uitgang der zon. Opkomen van de zon. De dageraad. Maar hier gaat het over de Heer die zal opkomen in het oosten. U, dat weet u toch? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Want de heerlijkheid des Heeren zal over u lichten. Jesaja 60. 61? 60. Geloof ik. De eerste verse. En Efeze 5. Daar wordt het daar zo aangehaald. Ja. Want de heerlijkheid des Heeren zal over u opgaan. Normaal gaat de zon over iemand op. Maar daar de heerlijkheid des Heeren. En dat is dus het aanbreken van de nieuwe dag. Maar hier staat ook zoiets. Hè. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. Kon zo ontleend zijn aan Psalm 19. Waar de term gebruikt wordt voor de opgang van de zon. En dan, en hij zal, dat is dus licht. En hij zal tot ons komen als een regen. Daar zijn wij hier niet blij mee, maar zij daar wel. En daar gaat het maar om. Hij zal tot ons komen als water uit de hemel. Heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Die zei, ja, dat is gewoon woord, hè. Het woord. Wat tot de mens komt, wat in de wereld komt. Het is wat het uitbeeld. Niettemin zal het ongetwijfeld ook letterlijk zo gebeuren. De Heer zal komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. En ook hier in verband met Ephraim en Juda. In vers 4 vervolgens. Net als in Zacharia overigens. Want het gaat om het herstel van heel Israël. Waarbij het land weer vruchtbaar gemaakt zal worden. Maar de grootste gedachte is natuurlijk dat de Heer leven zal brengen. Zo zonder meer. Eeuwig leven, het leven van het nieuwe verbond. Maar ook inderdaad regen. Nou, en in Joël was ik al, hè. Joël 2, vers 23. Die heb ik al genoemd, inderdaad. Dus dat hoeft nou niet meer. Ja, Joël 2 heb ik nog. Joël 2. Vers 23 heb ik gelezen. Maar in dat verband zou je ook vers 28 moeten lezen. En dat is een bekende vers. Vers 23 was die van... Hij zal u de regen doen nederdalen. Hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Wat brengt hij dan, die leraar ter gerechtigheid? Het woord God. En dus water. En dus, hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen, zoals in het eerst. Enzovoort. Het land zal vrucht dragen, de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most. Daar hebben ze weer, koren en most, net als in Zacharia. En olie, olijfolie, overlopen, enzovoort. En dan gaat het verder in vers 28. Het zal geschieden, ja daarna, in de laatste dagen, zei Petrus ervan, want dat is wat het betekent. Het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En daarmee is de term uitgieten verklaard, want de geest is hier een vloeistof. Namelijk water, vanwege die regen. En met een beetje goede wil misschien ook most of olie. Olijfolie, olie is in het algemeen een beeld van de geest. Maar ik breng het in de eerste plaats in verband met het water. De regen dus uit vers 23. Ik zal mijn geest uitgieten. Dat is niks bijzonders, want in het Oude Testament, in de profetieën, wordt bij meerdere gelegenheden gesproken over de uitstorting van de geest, zoals we dat traditioneel noemen. De komst van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, waarbij het gesproken wordt. Over water, stromen van water, stromen van levend water die uit zijn binnenste zouden vloeien. Weet u toch, haalt de Heer Jezus ergens aan uit Jesaja. En hij zegt dan, en er staat erbij dat het een uitspraak is over de geest. Welke ontvangen zouden degene die in hem geloven? Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Water dus, uit een bron eventueel, maar eventueel ook uit de hemel. En beide kan. Dat is een beeld van de komst van de geest. Zo ook hier dus. Eerst toegepast tamelijk letterlijk op het land. Maar daarna op het volk als zodanig. En dus gaat het over geestelijke zegening. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Bestaat trouwens ook nog de gedachte. En dan ben ik weer even terug in Zacharia 10. Er bestaat ook nog de gedachte dat het vermoedelijk... Maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Maar dat het vermoedelijk in de dagen van de grote verdrukking ook niet zal regenen letterlijk in Canaan. Want ik heb altijd moeite met de naam Palestina. Palestina is de Gaza-strook. Daar hebben we vorige keer over gehad, geloof ik. Hè? Het land der Palestijnen. Dus ik zeg liever Canaan. Maar het zal waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, maar het is wel waarschijnlijk... dat het inderdaad gedurende de 3,5 jaar van grote verdrukking inderdaad in heel het land niet regent. En de reden daarvoor, om dat te denken, die ligt voor de hand. Dat is namelijk omdat van Elia gezegd wordt dat hij bad en het regende niet. In het Oude Testament. En in Openbaring 11 wordt gezegd dat die twee getuigen zouden optreden gedurende 3,5 jaar. En zij hebben macht om de hemel te sluiten. Opdat het niet zal regenen. Maar van diezelfde Elia wordt tweemaal gezegd, eenmaal door de Heer Jezus en eenmaal door zijn broer, die van de Heer Jezus, ja, Jacobus, wordt gezegd dat Elia bad en het regende niet 3,5 jaar lang niet. En dat staat er in het Oude Testament nergens bij, voor zover ik weet. Nooit kunnen vinden. Maar in het Nieuwe Testament wordt het 2 keer gezegd. 3,5 jaar lang. En de kans is dus groot dat in de toekomst dezezelfde Elia inderdaad weer zal bidden omdat het niet zal regenen. En dan regent het 3,5 jaar niet. Er is alleen 1 probleem, denk ik dan. Welke 3,5 jaar? Want Elia treedt op in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. Nou, wat is het? Ja, maar in welk jaar en in welk verband? Dat weet ik niet. In Openbaring 11 staat in vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regende in de dagen hunner profetering. En dat is de eerste 3,5 jaar, maar dat is niet de grote verdrukking. Toch? Dat zijn de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. En de wijze waarop het staat, laat de mogelijkheid open, puur taalkundig gezien, laat het de mogelijkheid open, dat het wel degelijk regent. Er staat gewoon, ze hebben macht om dat te doen. Maar dat er zelfs bij staat, omdat er geen regen regenen in de dagen hun profetering, dat lijkt mij sterke aanwijzing dat van die macht ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt. Wat voor zin heeft het anders om het zo te zeggen? Tweede gedeelte van wat? Ja, en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. Maar de vraag is of ze willen. Dus, en als we zoiets doen, dan gebeurt het dus in de dagen van hun profetering. Maar van die regen staat gewoon, ze hebben macht over de water, macht de hemel te sluiten opdat geen regen regen in de dagen hunner profetering. Einde van die zin. En dat is een sterke suggestie dat dat ook inderdaad zo zal gebeuren. Maar dat is dan niet in de grote verdrukking. Maar in de 3,5 jaar daarvoor. En als dat zo is, begint het dus te regenen. Vermoedelijk als die 2 getuigen gedood worden. De gruwel der verwoesting wordt opgericht in het midden van de 70ste week. En daar kan ik dus niks mee, want dat kan ik op geen enkele wijze plaatsen. Heb je dat?
Ja, Jacobus zei dat het daar komt. Dat hij bad wederom de hemel kan regenen.
Ja.
En daar gaan we terug.
Ja. Nee, dat Elia dat ter gelegenheid van zijn dood bidt dat het weer zal regenen, dat geloof ik dus ook niet. Nee. Bovendien is nog maar de vraag of hoe lang het dan droog blijft eventueel. Maar dat er een probleem is met de regen, dat zal wel, ja, dat geloof ik wel. Maar hoe dat precies in elkaar steekt, ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. Er staat ook niet dat ze het zo zullen doen. En dus kan ik het ook niet zeggen. Er staat, ze hebben macht om dat te doen, maar of ze het doen, dat is nog maar zeer de vraag. Want ik persoonlijk beschouw die uitspraken over, ze hebben macht om de hemel te sluiten, ze hebben macht om water in bloed te veranderen of plagen te brengen. Ik beschouw die uitspraken in de eerste plaats gewoon als een identificatie van die 2 getuigen. Dan weet je tenminste wie het zijn. Want je herkent ogenblikkelijk Mozes en Elia. Gewoon doordat er staat, ze hebben die macht. Maar of ze het ook doen, ja, dat is zeer de vraag. Want ik zou niet weten waar ik dat dan elders nog in de Bijbel zou moeten vinden. Wat ik lees is dat het al die jaren droog is in het land, veel te droog. En het is inderdaad in het algemeen een woestijn, dat is nu helemaal zo. En voor zover er wat groeit in Canaan, is dat omdat men irrigeert, net als in Egypte. Maar zo zou het niet zijn, stond in Deuteronomium. Dus droog is het sowieso. En een beetje regen wat er dan bij gelegenheid valt, daar heb je dan niet eens veel aan. Want als op een land niks groeit en er valt ineens een plant, want als het daar regent, dan ben je in 1 minuut bij wijze van spreken absoluut tot op je hemd doorregent, hè. Dat valt dan met bakken tegelijk. Daar heb je geen idee van in Nederland. Maar dat valt dan met bakken tegelijk uit de hemel. Nou, als dat valt op die kale grond, dan weet je toch wat er gebeurt. Die grond spoelt weg. Het erodeert de grond alleen maar. Daar hebben ze niks aan. Het enige wat men zou moeten doen is zien die waterstromen tegen te houden en het water op te vangen en dan voor alsnog voor irrigatie gebruiken later. Maar dat is een probleem. Hè? Goed. Nou, terug naar Zacharia 10 dan. Nee, niet terug naar Zacharia 10. We gaan eerst pauzeren. Wij waren bij vers 3 van Zacharia 10. Er staat namelijk in vers 2, ze zijn henengetogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Waarbij henengetogen impliceert dwalend en wel, alle kanten op. Het valt niet te ontkennen dat dat in elk geval met het Joodse volk gebeurd is. En wellicht met de 10 stammen ook, maar dat speelt hier niet zo'n grote rol. Er was namelijk geen herder. En dan staat er in vers 3, tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal een stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Dat wil zeggen dat de Heer een oordeel gebracht heeft over de herders van het volk, de leiders van het volk. Die worden dikwijls apart aangesproken. Die treden immers op als herders. Maar er zou een oordeel over komen. In het verleden is dat gebeurd, in de toekomst zal het uiteraard net zo goed gebeuren. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Bokken staan voor de ongelovige leden van het volk. Hè. Bok is altijd de uitbeelding van eigen kracht. Het woord voor bok betekent trouwens kracht, maar het is meer specifiek de eigen kracht. We kennen het verschijnsel trouwens uit Matthäus 25... waarbij schapen en bokken van elkaar gescheiden worden. De schapen gaan het koninkrijk binnen en de bokken niet. Schapen volzaam achter de herder aan en gaan het koninkrijk binnen. En bokken die in eigen kracht wandelden, op zichzelf vertrouwden, want dat zijn de bokken dan, die zouden geoordeeld worden. Het ongelovig deel van het volk dus feitelijk. Maar daarna staat er maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken. Meer specifiek het huis van Juda. En hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Betekent gewoon dat hij hen zal verhogen en hen zal maken inderdaad tot koninklijk volk. En specifiek het huis van Juda. Niet omdat hier de 2 stammen voorgetrokken worden boven de 10. Maar omdat het gewoon gaat om het Davidische koningshuis. De majesteit dus van het huis van David. En dat is Juda dus. Hè? De stam van Juda. Per definitie, die wordt dus in de eerste plaats genoemd. Dat kan u niet missen, want wij weten dat de wederkomst van Christus feitelijk begint bij zijn verschijning aan het eind van de 70ste week buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, zoals vermeld in hoofdstuk 14. En dat heeft uitsluitend van doen met Juda. Nou ja, en Benjamin, maar met de 2 stammen van Israël, of zo je wilt, het Joodse volk. De Joodse staat, of hoe je dat maar noemen moet. En daarna pas zal sprake zijn van een herstel van heel Israël. Maar het begint inderdaad bij Juda. En die zal verhoogd worden, want dat is de idee. Hier in vers 3. En die, wat die valse herders betreft. Valse herders zeg ik nou. Het zijn valse herders, ja, er staat gewoon herders. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken in vers 3. Maar er zijn uiteraard de valse profeten die er in het volk waren. Degene die zich lieten leiden door de terafim, waarzeggerij, ijdele dromen, en hoe ze maar heten in vers 2. En in de profetieën komen ze veel voor. In elk geval vinden we een belangrijke uitspraak over die herders in Ezechiël 34. Want daar gaat het ook over Israël als kudde. En daar wordt de komst van de goede herder aangekondigd. De term staat er niet. Maar als de Heer Jezus zelf later zegt, ik ben de goede herder, is dat ongetwijfeld, er kan geen twijfel over bestaan, de verwijzing naar deze uitspraken hier in Ezechiël 34 en 37, niet te vergeten. Want hij spreekt in Johannes 10, ja, over ik ben de goede herder, maar hij spreekt er ook over de schapen. En hij zegt zelfs dat het gaat om 2 kuddes, 2 verschillende stammen. van schapen die weer samengevoegd zouden worden. Namelijk de 2 en 10 stammen van Israël, daar komt het op neer. En dat is precies wat in Ezechiël 34 en nog meer in Ezechiël 37 ook daadwerkelijk aan de orde komt. En in dat verband wordt gesproken over die ene herder die over hen verwekt zal worden. Bijvoorbeeld vers 23 van Ezechiël 34. Ik zal één herder over hen verwekken. Het telwoord dus, hè? Niet het lidwoord, maar het telwoord. Ik zal een enige herder, één herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden. Het blijkt te zijn mijn knecht David. Maar het is natuurlijk de zoon van David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En eveneens in het volgende vers. En dan in vers 25, verbond des vredes, nieuw verbond. Of hoe het allemaal maar heten mag. Maar de profetie hier, of dit hoofdstuk, begint met... In vers 2, mensenkind profeteert tegen de herders van Israël. Profeteren zegt tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Want de herders moeten immers de schapen weiden en niet zichzelf. Een prachtige beeldspraak natuurlijk. Hè? En er staat, ze weiden de kudde niet, maar ze eten de kudde op. Ze leven ervan. In plaats van dat ze de kudde in leven houden. En dat geldt voor veel politici natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Om van godsdienstige leiders maar te zwijgen. Ik vind die woorden sterk genoeg. Maar inderdaad wordt aangekondigd dat de herder zou komen die het verlorene zou zoeken. Hij zou het weggedrevene wederbrengen. Het gebrokene zou hij verbinden, vers 16. En het kranke zou hij sterken, maar het vet en sterke zou hij verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Zodat de terugverzameling van Israël, het herstel van Israël, gepaard gaat met een oordeel over de valse herders, de valse leidslieden van het volk. Valse leiders, of hoe je dat maar noemen moet. Die zijn er altijd geweest en dat wordt zelfs tot in het Nieuwe Testament aan toe aangehaald. Hè? Maar de Heer zal zich in die plaats stellen. Hij zal die ene herder zijn, uiteraard. En in onze dagen is er die herder niet, vanzelfsprekend. Nou goed, terug naar Zacharia 10, vers 3, inmiddels vers 4. Van hetzelfde, van Juda namelijk, want daar gaat het over, het Joodse volk. En waarschijnlijk gewoon van het koningshuis van Juda. En volgens de Joden zelf, nota bene, traditionele Joodse verklaring, gaat het zelfs in vers 4 in het bijzonder om de Messias zelf. En uitsluitend om de Messias zelf. Maar goed, maakt niks uit, want wat op Christus van toepassing is, is ook van toepassing, vanzelfsprekend, op het gelovige overblijfsel van Israël. Dat is een vast beginsel. Dus van hetzelfde zal de hoeksteen voortkomen. Van hetzelfde zal de nagel, een spijker, voortkomen. Van hetzelfde zal de strijdboog voortkomen. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En drijvers is de vertaling van een woord ter aanduiding van legeraanvoerders. Want Israël zal dat leger zijn, om zo te zeggen, waardoor dit koninkrijk gevestigd zal worden. Verouderd zal worden koninkrijken gevestigd door legers. Wel nu, Israël zal dat leger zijn. Waarna gezegd wordt, waarbij gezegd wordt, de hoeksteen zou uit Juda voortkomen. Nou, wie die hoeksteen is, er wordt sterk over gefilosofeerd, maar het is gewoon de hoeksteen. Hè? Die we zo goed kennen. Kennen jullie hem goed? Dat is de top van het bouwwerk, hè? De laatste steen van het bouwwerk, de hoogste steen van het bouwwerk. De top van de piramide, of hoe het maar genoemd mag worden, dat is de hoeksteen. Uit de psalm weer en uit Efeze. En feitelijk ook uit 1 Petrus. Waarom ook niet? De man heet zo. Petrus, de steen. Dus uit Israël zal die hoeksteen voorkomen. Dat is de kroon dus eigenlijk ook. De bekroning van het gehele bouwwerk. De top, de koning dus eigenlijk. Van hetzelfde zal de nagel voortkomen. Dat is een ander beeld. De nagel, daar begrijpen wij geen fluit van natuurlijk. Want de nagel, wij noemen het de spijker tegenwoordig. Hoewel het niet helemaal hetzelfde is, technisch. Maar dat doet er nou niet toe. Die nagel... dat is de nagel in het oude Oosterse huis waaraan de huisraad, althans het gereedschap, wordt opgehangen. En dat lijkt een zondagsschoolverhaaltje, maar dit is echt waar. Waarbij het bovendien nog gaat, dikwijls, als het belangrijk is, zelfs over nagels die verguld of verzilverd zijn, of weet je veel wat, maar in ieder geval dikwijls versierd. Dus een belangrijk instrument in het huis. Toen worden de potten en pannen opgehangen. Dat is het verhaal. Dat wij zo gecultiveerd zijn, dat we daar kasten voor hebben. Nou ja, dat zal dan wel, maar dat was vroeger gewoon niet zo. Men hing het aan de spijker, de spijker.
Dat is ook een nagel waar alles aan hing.
Ja, die is er ook, maar die is in Jesaja 22. Zullen we even proberen. Jesaja, ja inderdaad. Jesaja 22 vers 25. Daar wordt de nagel weggenomen, die moet ik dus even niet hebben. Dus ik moet eerder wezen. Vers 22. Nou, vers 21 dan. Vers 21 van Jesaja 22. Ik zal hem met uw rok bekleden. Ik zal hem met uw gordel sterken. Uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en de huizen van Juda tot vader zijn. Het zal u duidelijk zijn dat het uitspraken zijn die uiteindelijk van toepassing zijn op Christus zelf. Maar ze worden hier gesproken in verband met de historische figuren. Sebna, Eliakim en wat het maar wezen mag, maar daar ga ik nog niet op in. De gedachte is gewoon dat dit een uitspraak is over de verhoging, verheerlijking van Christus. Die met name ten huize van Juda tot vader en dus tot koning zou zijn. Stamhoofd, maar daarmee koning van het volk. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En de sleutel van het huis van David is de sleutel waarmee men zou openen en niemand sluit. En waarmee men zou sluiten en niemand openen. De sleutel is gewoon de sleutel naar tot het koninkrijk. Hij heeft bij gelegenheid, als u mij vraagt, ook de sleutel der wijsheid. Maar die was door de fariseeën zoekgemaakt, staat er. Gij hebt de sleutel der wijsheid zoekgemaakt, weggenomen. Maar het is een terminologie die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, tot in Openbaring aan toe. Het openen van het paleis, het koninkrijk daarmee. Dat is een plechtige aangelegenheid, demonstratief ook en symbolisch. De sleutel, slot omdraaien. Goed, overigens een werk van de koninklijke familie gewoonlijk, hè. Openen en zo, met sleutels en doorknippen van linten en dat soort dingen. Maar daar gaat het nou niet over. Hij zal open doen en niemand zal sluiten. Inderdaad, aangehaald in Openbaring. Ik weet niet waarom het er hier niet bij staat, maar het is zo. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En daarna, ik zal hem, de Messias dus nog steeds, als een nagel inslaan in een vaste plaats. Dat wil zeggen, hij wordt ergens in de muur geslagen, maar dat is een stevige plek. Daar valt hij niet meer uit. Goed stevig. Ik zal hem als nagel inslaan in een vaste plaats en hij zal wezen tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. Dat is weer een ander beeld. Stoel der eer voor het huis zijns vaders. Dat kan de troon zijn, maar ik moet erbij zeggen dat volgens de oude Nederlandse betekenis van stoel, kan die stoel gewoon de spijker zijn. Heb je dat? Ja, want een stoel is een stellage. Een ding ter ondersteuning. Zodat je er wat aan kan hangen of op kunt zetten. En voor mijn part kun je er ook op zitten. En die betekenis, die is de meest bekende. Maar wij kennen bijvoorbeeld ook een stoeltjesklok. Hoe heet dat? Is dat een stoeltjesklok? Dat is zo'n stellage erbij, wat uw werk aan vastgemaakt is. Maar die stellage, u hoort het dus, een stellage, een stoel. Verder kun je een kerkklok hangen in een kerktoren. Maar als je zo rijk niet bent, zoals in Friesland, dan hang je hem in een stoel. Een klokkenstoel. Nooit gezien? Ga er maar eens kijken, een klokkenstoel. Heb je daar nog vrij veel, hoor. Noorden van Friesland, Groningen ook trouwens. Ze zijn gewoon houten stellages. met het dak erboven. En daarin hangt de klok over een lood verder. Dat is een klokkenstoel, zo heet dat. Dus een stoel is gewoon een ding waar iets opgezet wordt of waar iets aan gehangen wordt. En in dit geval, een spijker is gewoon een stoel. Niks moeilijks. Vooral als die het woord nagel is dan als het over plechtige dingen gaat, het bepaalt een understatement. Het is niet maar een spijker, het is inderdaad een plechtig ding. Zoals wij een kapstok hebben soms in de gang. Toch? Dat is een veredelde spijker gewoon. Je kan net zo goed je kleren aan een spijker hangen. Het is ook veel goedkoper trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Ja. Hij zal dus zijn tot een stoel. Staat er. Der eer voor het huis zijns vaders. Maar het kan net zo goed de verwijzing ook zijn. Vervolgens weer naar de andere stoel, de troon namelijk. Maar het is gewoon hetzelfde. Dat kan je zo zeggen. Maar er staat dan. En men zal aan hem hangen. Nou, geen klok, dus het is geen klokkenstoel, zeg ik dan, hè. Men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Maar soms hing men ook gewoon sierlijke voorwerpen eraan, zoals wij een spijker in de muur slaan en we hangen daaraan één schilderij. Nou ja, schilderij. En een poster, verraad maar je. Maar zoiets. Nou. Is wel weer genoeg, dus ga ik weer terug naar Zacharia 10. Van Juda dus zal die nagel voortkomen. Zodat je maar weer ziet dat dit schriftgedeelte inderdaad de profetie van Jesaja weer activeert. Hè? Dat hebben we al vaker vastgesteld. Deze profeten van na de ballingschappen. Vanuit de ballingschap, die beroepen zich gewoon weer op de voorgaande profetieën, de profeten van voor de ballingschap. En maken ze weer actief. Zeggen, ja, ze zijn nog steeds geldig, ze zullen alsnog vervuld worden. En dat is via deze nagel ook zo. Van hetzelfde zal de strijdboog voortkomen, dat lijkt me duidelijk. Want via de strijd zal inderdaad het koninkrijk van Juda, en in het bijzonder van de Messias dus, opgericht worden. Voor zover de strijdboog hier niet gewoon Christus zelf is die uit Juda voortgekomen is. Kan ook. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Staat er bij gelegenheid. Maar het gaat om macht. Hè? De strijdboog staat voor de kracht waarmee men zijn macht vestigt. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En dat is de beschrijving eigenlijk van heel Israël. Namelijk degenen die dat koninkrijk zullen vestigen. De legermacht of hoe dat maar heet. Mag, want dat zijn de drijver. We zingen het ook al drijver in verband met de andere machthebbers. En dan zingen wij de Luther zong het tenminste. De staf des drijvers is verbroken of zoiets. Gebroken. En de drijver is dan inderdaad de vijand. Uiteindelijk Satan. Want dat bedoelde hij, al weet ik nooit zeker of. Als Luther dit soort termen gebruikte, of hij dan Satan bedoelde of de paus. Nee, dat is serieus, lees dat lied maar door. Een vaste burcht is onze God. Dat lied is het toch, of is dat niet? Of is het een ander lied? Gooi ik er twee door elkaar? Nou, dat maakt me niet uit. Maar lees maar eens. Nou, je weet nooit, als Luther het erover heeft, weet je nooit of hij de duivel bedoelt. Of hij de tegenstander, hè? De letterlijke tekst wil me niet te binnen schieten. Ik zing het ook niet alle dagen. Maar ik denk altijd dat hij de paus bedoelde. Maar vooruit maar weer. Goed. Israël dus als koninklijk volk. Als zeerlijk volk. Zij zullen zijn als de helden. Kijk, vers 5 verklaart het gewoon. Zij zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd. Want de strijd is meestal een vuil werk. Want de Heere zal met hen wezen en zij zullen die beschamen die op paarden rijden. Degenen die op paarden rijden zijn per definitie of koningen of het zijn militairen. Strijdrossen gaat het om. Hetzelfde geldt voor het paard zijner majesteit in vers 3. Dus inderdaad, zij zullen de vijand overwinnen, is de gedachte. En daarna staat er ook meteen in vers 6, en ik zal het huis van Juda versterken, de Heer zelf zal hen hun kracht geven. Zullen we zeggen dat Gods kracht in hun zwakheid volbracht zal worden? Zoiets in elk geval, hè? Ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. De betekenis van versterken en behouden is in hoge mate overlappend, hè? Je kan die woorden wat mij betreft net zo goed omwisselen. Want de Heer zal zijn kracht geven aan Juda en Jozef, zodat ook hier duidelijk sprake is van de vereniging van Israël, waarbij twee en tien stammen weer één volk zullen worden. Het aardige is dat via die herders wij terechtkwamen in Ezechiël 34 en daarmee eigenlijk ook in Ezechiël 37. Maar juist daar wordt over deze hereniging van Juda en Efraïm uitgebreid gesproken. Dus ik zal het huis van Juda versterken, het huis van Jozef zal ik behouden en ik zal hen weder inzetten, in het land namelijk. Want ik heb mij hunner ontfermd, hetgeen een verwijzing is naar de profetie van Hosea, daar waren we trouwens al een paar keer. Want die ontferming komt daar tot uitdrukking in de naam van Rugama, of eigenlijk Lo-Rugama. Niet ontfermd. Niettemin, de Heer zou zich weer over Israël ontfermen. En hier staat het dus ook. Ik heb mij hunner ontfermd en zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Heeft God zijn volk verstoten, vraagt Paulus in Romeinen 11. Het antwoord, als ik hem moet geven, is het antwoord, ja, daar lijkt het wel op, maar het is niet zo. Het ziet er nu wel zo uit, maar dit is niet het einde van het verhaal. En zo staat het hier dus ook, hè. Zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Dat betekent toch dat hij hen wel verstoten had, maar niet voor altijd. Hij zal zich over hen ontfermen. Want ik ben de Heere hun God en ik zal ze verhoren. De Heer zou hen zegeningen geven. Het is ongetwijfeld de eerste verwijzing naar het gebed uit vers 1. De gebed speciaal om de spade regen. Als je het helemaal overdrachtelijk neemt, is het een gebed om alsnog over hen het nieuwe verbond te brengen. De spade regen. En dat komt natuurlijk ook. Ik zal hen verhoren, want ik ben de Heer hun God. En vers 7, en zij zullen zijn als een held van Efraïm. En begrijp nou goed dat dit geschreven wordt in profetie van Zacharia na de Babylonische ballingschap. En het is dus een paar honderd jaar nadat voor het laatst iets officieels was vernomen van Efraïm. Die was al lang in Assyrische ballingschap weg. En van tien stammen is in de dagen van Zacharia helemaal geen sprake meer. Niettemin, hij schrijft over Efraïm. Die komt er ook weer bij, is de gedachte. Ze zullen zijn als een held van Efraïm. Efraïm was van oudsher trouwens de strijdbare stam, hè? Dat weet je, hè? Het waren de actieve jongens, de voortvarende jongens en dus inderdaad de militairen. Zij zullen zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. Want de wijn hier is uiteraard ook een verwijzing naar het leven van het nieuwe verbond, het bloed des Nieuwe Testaments. Waar men vrolijk van wordt. Zo is dat met een blijde boodschap trouwens. Hun hart zal zich verblijden als van de wijn en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. En dat die kinderen erbij genoemd worden, betekent gewoon dat het in de toekomst gaat om meerdere generaties van Israël. Hetgeen ook op meerdere plaatsen gezegd wordt, uiteraard. Hè? Ik meen trouwens ook hier in Zacharia. De straten van Israël zullen nog vol zijn met kinderen enzovoort. Spelende kinderen zullen gezien en gehoord worden. Dat betekent dat inderdaad de situatie die bij de wederkomst van Christus tot stand gebracht zal worden, ook inderdaad zal blijven voortbestaan. In ieder geval een jaartje of duizend. Minstens dus, hè? In deze oude wereld. Dus inderdaad, ze zullen kinderen hebben. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. En dit, want de Heer zegt, ik zal hen toesissen. Als je voor sissen nou invult, sussen. Zo zouden de Engelsen trouwens toch uitspreken, waarschijnlijk. Maakt niks uit. Maar het gaat om tot rust brengen. Sst, weet je wel. Sst. Stil maar, met een lange S. beschrijf je dat met een lange S. Stil maar. Ik zal hen toe sissen, sussen dus. Ik zal ze verzamelen, vergaderen, want ik zal ze verlossen en zij zullen vermenigvuldigd worden. Inderdaad, dat zei ik. Ze zullen kinderen hebben. Ze zullen vermenigvuldigd worden gelijk zij vermenigvuldigd waren. Tevoren, zeggen de vertalers, en dat is ook uiteraard zo. Maar vergis u niet, aan de andere kant is het zo dat het overblijfsel van Israël toch verhoudingsgewijs klein zal zijn. En de hele wereldbevolking zal trouwens verhoudingsgewijs klein zijn bij het ingaan van de 1000 jaren. Want het grootste gedeelte, ongetwijfeld het grootste gedeelte, zal omkomen, zal weggenomen worden wat er mee wezen mag. Het is niet wedergeboren, het is ongeloof, het gaat niet het koninkrijk binnen. En wat het koninkrijk binnengaat, heet dus in de Bijbel per definitie een overblijfsel. En dat betekent onder andere een minderheid, een rest. U weet wel, de boom afgeschud en er blijven nog 2 of 3 beziën over in de opperste twijg. Met de woorden van Jesaja. Niettemin, het volk zal uitgedund worden, maar hier staat, ze zullen vermenigvuldigd worden alsnog weer opnieuw. En dus talrijk worden. En er zijn profetieën genoeg die spreken over de talrijkheid van Israël in ieder geval in de dagen van het koninkrijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat het zo'n talrijk volk is als het de 1000 jaren binnengaat. Goed. Ik zal ze vermenigvuldigen. En dan, ik zal hen onder de volken zaaien. Dat veronderstelt dat ze verspreid zullen worden ook weer onder de volkeren. En daar vrucht zullen dragen. Maar dat is het idee. Er staat er trouwens bij, min of meer. Zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En dus onder de volken. En zij zullen leven met hun kinderen. En wederkeren, want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland enzovoorts. De volgorde van deze dingen, die is voor mij in ieder geval niet duidelijk. Want aan de ene kant, Israël is inmiddels onder de volken gezaaid. En zo kun je het dus lezen, dit vers. Het is inmiddels gebeurd. En wat de Joden betreft, na de eerste komst van Christus dus, hè, onder de volken gezaaid. Maar ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen, dat interpreteren we dan als ze zullen tot geloof komen. Onder de heidenen waarheen de Heer hen verdreven had, maar dat staat letterlijk zo in Deuteronomium 30, onder andere. Gij zult het weder ter harte nemen, onder al de volken waarheen de Heer u verdreven had. En ik zal u vergaderen. Staat er dan vervolgens. Dus het lijkt de meest voor de hand liggende lezing te zijn. En dan, zij zullen leven ontvangen, wedergeboren worden met hun kinderen. En wederkeren, gebracht worden naar het land. En dat staat er vervolgens wat explicieter in vers 10. Want ik zal ze wederbrengen. En hen brengen in Gilead en Libanon onder andere, maar dat zijn delen van het beloofde land. Zo kun je hem lezen. Men kan ook denken dat die uitspraak, ik zal hen onder de volken zaaien, een uitspraak is die van toepassing is op de dagen na hun bekering. Want als het een volk is van priesters en dezelfde beginselen worden toegepast die ook onder het oude verbond golden, dat betekent dat de priesters zouden leven onder de bevolking als zodanig om hen van dienst te kunnen zijn als priesters in hun functie. Waar priesters bovendien het woord God zouden prediken, wel nu, dan moeten ze niet op een kluitje blijven zitten, maar dan zouden ze verspreid moeten worden voor dat doel onder alle volken. Hebben jullie? Bovendien 144.000 zouden het evangelie prediken in de dagen van de grote verdrukking. Je mag aannemen dat ze dat niet doen in de straten van Jeruzalem. Maar onder de volkeren, verspreid dus. Men zou dat hier dus in kunnen lezen. Maar of dat de bedoeling is van het vers, dat waag ik te betwijfelen. Het meest logische lijkt mij dat het inderdaad gaat om wat inmiddels gebeurd is. Namelijk onder de volken gezaaid. Maar onder de volkeren zouden zij tot geloof komen. En dus ze zullen mijn gedenken in verre plaatsen. En daar dus tot wedergeboorte komen en dan weder verzameld worden. Onder andere uit Egypte en Syrië, want zo staat het in vers 10. Daar heeft men ook een heel punt van gemaakt, alsof het hier zou gaan om een terugkeer van Joden uit Assyrië. Aan de ene kant, en een terugkeer van Joden uit Egypteland aan de andere kant. Maar ik geloof dat dat een belangrijk misverstand is. In de eerste plaats, het gaat niet over Joden, maar het gaat om Juda en Efraïm. Twee dus. En er worden ook twee plaatsen genoemd waaruit ze vergaderd zullen worden. Heb je dat? Zodat de eerste gedachte zou moeten zijn, wie van de twee zal verzameld worden uit Assyrië, Juda of Efraïm? En wie wordt er verzameld uit Egypte, Juda of Efraïm? En dan, als je die vraag zo stelt, is het makkelijk te geven. Want Efraïm is verdwenen naar Assyrië, in Assyrische ballingschap. Als het dus terugkeert, kun je zeggen, het wordt verzameld uit Assyrië. Niettemin waren ze verstrooid onder alle volken. Maar het begon met een wegvoering naar Assyrië. Daarheen verdwenen zij. Vandaar zouden zij dus ook moeten wederkeren, is dan de gedachte. En dat gebeurt ook. Dus op Efraïm past dat, Efraïm en Assyrië blijft over Juda en Egypte. En dat klopt ook. Want het mag dan zijn dat de Joden laatstelijk verstrooid zijn geworden onder alle volkeren, maar heel specifiek naar Egypte, zoals niet alleen Flavius Josephus schrijft, maar zoals het gewoon in Deuteronomium staat, aangekondigd van tevoren. En dat is het laatste vers dan ongeveer van Deuteronomium 28. Want daar worden oordelen aangekondigd die eventueel over Israël zouden komen, maar in werkelijkheid is het gewoon profetie. Dat is namelijk al gebeurd en de gedachte is dat bij de uiteindelijke verovering en verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling een heel groot deel van de overlevende Joden, ik wil niet zeggen dat het dus veel zijn, maar dat het grote deel van de overlevende Joden uit Jeruzalem en omgeving inderdaad gevlucht is naar Egypte en bekend is dat men zich daar verkocht heeft als slaaf in Egypte. Hetgeen nogal cynisch is, omdat precies zo de geschiedenis van Israël was begonnen. Bij verlossing uit slavernij in Egypte. Maar de Bijbelse, min of meer Bijbelse geschiedenis van het Joodse volk tot op heden eindigde in slavernij in Egypte. En daarom wordt het ook zo uitdrukkelijk vermeld in de Bijbel. En zelfs zou je het nog overdrachtelijk kunnen lezen, want voor zover er nog zoiets bestaat als een Joods volk, is het een Joods volk op grond van, op religieuze gronden. Want dat maakt de Joodse identiteit uit. Maar de gedachte is dat het Joodse volk dus levend onder de wet in slavernij is. En de slavernij uit Egypte was daar een beeld van, zodat het dubbel opgaat. En het idee is dus dat Efraïm zal terugverzameld worden uit Assyrië, want daarheen is het verdwenen. Dat Juda zal terugverzameld worden uit Egypte, want daarheen is het verdwenen. En het ligt ook voor de hand om via dit soort taalgebruik dan ook twee streken in Canaan, in het beloofde land, aan te geven waarheen men dan gebracht zal worden. Of je dat er nog moet splitsen, weet ik niet. Maar er worden twee plaatsen genoemd en beide plaatsen zijn bekend om een grote vruchtbaarheid. Namelijk Gilead en Libanon. Er zit nog het een en ander aan vast, maar die is erg moeilijk hoor jongens. In drie zinnen dan. Hè. Dus kijk, die vereniging van. In het algemeen, het gaat hier om het aanbreken van het nieuwe verbond. De komst van de echte herder, de goede herder en de verzameling van de kudde. En er is geen twijfel over mogelijk dat dezezelfde profetieën, die in de toekomst vervuld zullen worden, ook hun toepassing hebben in de dagen waarin wij leven. En dan dus worden toegepast op het ontstaan van de gemeente. Daar hebben we het al vaker over gehad. Die dubbelheid zit in al deze profetieën. Ik heb het alleen vanavond nog een poosje weg kunnen houden. Want wij kennen die goede herder. Hij is onze herder ook inderdaad. En de twee zijn ook samengevoegd tot één volk, namelijk de gemeente. En in het bijzonder geldt dat voor Efraïm en Juda. Dat is nu eenmaal zo. En voor zover Efraïm en Juda dus in onze dagen hersteld worden. Dat wil zeggen dat ze deel krijgen aan het nieuwe verbond, aan de zaligheid. Komt dat natuurlijk tot uitdrukking in de gemeente. Ze worden wedergeboren, toegevoegd aan de gemeente als zodanig. Maar aardig is dat van de gemeente in beginsel gezegd wordt dat die niet zozeer voortkomt uit Juda, maar juist veel meer uit Jozef. Dat is één ding. En het andere ding is dat als wij dan terugverzameld worden, als de gemeente dan beschouwd wordt als terugverzameling van Juda en Efraïm en dus uit Egypte en Assur, dan is de volgende vraag: waarheen wordt het dan verzameld? En er worden twee namen genoemd: Gilead en Libanon. Om met die laatste te beginnen, Libanon in de Bijbel hangt altijd samen met Laban. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar dat is voor mij de makkelijkste manier om het te vertellen. Libanon is in wezen hetzelfde als Laban. En Laban was die man waarheen Jacob vluchtte toen hij zijn eerste geboorterecht kreeg. En het idee was dat het eerste geboorterecht zou zijn voor Esau. Maar Esau is in die omstandigheid een beeld van het Joodse volk. Wat zijn eerste geboorterecht kwijtraakt. Doordat het vasthoudt aan de wet en wat er maar wezen mag. Jacob is dan een beeld van de gemeente en die krijgt het eerste geboorterecht. Officieel, het wordt over hem uitgesproken. Maar daarna moet hij voor Esau vluchten, zoals de christenen moesten vluchten voor de Joden. Dat is bijbelse geschiedenis. Dat staat er vele malen. Maar Jacob komt terecht bij oom Laban, de oudere tak van de familie, zeg ik altijd. En Jacob is dan een beeld van de gemeente, maar Laban, bij wie hij in huis komt en van wie hij eigenlijk alles erft, want daar komt het op neer, Laban is een beeld van de 10 stammen van Israël. En al wat Jacob kreeg, kreeg hij op grond van de zegen die Isaac over hem uitsprak en die voor Esau bestemd was, maar die aan Jacob gegeven werd. Maar van Isaac kreeg hij verder niks dan alleen maar de woorden. En toen Jacob 20 jaar later weer ten tonele verscheen en zich verzoende met, verzoend raakte, hoe zeggen ze iets, met Esau, toen was Jacob's schat hemeltje rijk. Hemeltje rijk lijkt me goed in dit verband. Vanwege de typologie ook. Maar hij was schat hemeltje rijk, maar al wat hij had was van Laban afkomstig. Met andere woorden, officieel waren het de zegeningen van Esau, van het Joodse volk, maar in de praktijk, en dat is heel wat anders, in de praktijk waren het de zegeningen van Laban, namelijk van de 10 stammen van Israël. Nou, die betekenis hangt dus altijd aan die naam Laban, het slaat over die 10 stammen. En die functie heeft de naam Libanon, maar het is gewoon dezelfde naam hoor. De functie van de naam Libanon is precies dezelfde, verwijst altijd naar die 10 stammen kwestie. Er zou een tempel gebouwd worden in Jeruzalem, in Juda dus. Maar de materialen voor de tempelbouw kwamen uit Libanon. Dat is buitenland ten opzichte van de Joden in elk geval. Prachtig verhaal natuurlijk. Uit Libanon. Ja. Via Tyrus. Nou, de rots. Steen dus weer. Nou, daar zullen we het verder allemaal niet over hebben. Wordt te moeilijk. Maar inderdaad, wij zijn gebracht in het land van Libanon. Het land van Laban had het kunnen zijn, of wat het maar wezen mag. Maar dat is inderdaad zo. En het aardige is dat Gilead heeft rechtstreeks van doen met precies die geschiedenis die ik nou aanhaal. Ik vertel ze dus allebei gelijk. Ik zeg Libanon is Laban. Maar Gilead was de plaats waar Jacob en Laban met elkaar een overeenkomst sloten en ze gingen ieder huns weegs. Eigenlijk een beeld van de opname van de gemeente, onder andere dan. Waarbij de gemeente de 10 stammen weer gedag zegt. Want is daaruit voortgekomen, maar verdwijnt nu. En u weet toch dat Jacob er stiekem vandoor ging met de hele mispogen. Met de hele familie, bij Laban vandaan enzovoort. Later sloten die dus ook vrede. Maar bij die gelegenheid werd een steenhoop opgericht. En men noemde de plek sindsdien Gilead. De hoop, gal, een hoop, een stapel, hoe noemen ze iets, vorm eigenlijk. Maar een hoop van de getuigen, Ad is de getuige. Maar Gilead is de plaats waar Jacob en Laban inderdaad hun relatie voor altijd bevestigen, is het idee. En daarmee wordt bevestigd de oorsprong van de gemeente, dus uit de 10 stammen van Israël. Zit hij dus twee keer in zowel de naam Gilead als Libanon, maar ze horen bij elkaar. Vooral als je Libanon leest als Laban. Nou, Libanon ben ik nooit geweest, maar ik heb wel eens de grens overgekeken. Tot mijn verbijstering zag ik witte krijtrotsen. Witte krijtrotsen. Ik kan het bijna niet meer zeggen op het punt van de avond. Hè? Want, en die zie je normaal in Albion. Maar Albion is ook gewoon Laban dus, hè? Libanon. Dus absoluut dezelfde naam. Laban, Libanon, Albion. Het heeft dezelfde betekenis. Het witte. Of het blanke. En als het over mensen gaat, ook nog een keer het blonde. Nee, van licht tot donker, maar daar gaat het niet om. Want dat is het verhaal, hè? Dat vertel ik nou even gauw achteraf. Dat is het idee, hè. De blanke mensen, blond haar, dat wordt geacht van de 10 stammen af te stammen. Niet te verwarren met blanke mensen met zwart haar, dat wordt geacht Jafetitisch te zijn. Ja, vet, ja. Maar dat even terzijde, maar dat lijkt me voldoende verklaring even voor Gilead en Libanon. Beide horen overigens officieel bij het beloofde land, daar gaat het verder niet om. Ze zullen in het beloofde land gezet worden, dat is verder geen enkel probleem. Maar niettemin, deze namen hebben iets van doen met die oude relatie van Jacob en Laban. Nou, vers 11, hij zal door de zee gaan. Die benauwende, hij zal de zee benauwen, waarbij zee ongetwijfeld staat voor de volkeren, die onderworpen zullen worden. Er staat door de zee, soms denk ik dat hij er gewoon overheen zal lopen. Is dat duidelijk genoeg? Dacht ik, hè? Er zal de zee en dus de volkeren aan zich onderwerpen. Hij zal door de zee gaan, dat is ook aardig, want het is meteen de verwijzing naar de oorspronkelijke verlossing uit Egypte, toen men ook door de zee ging. Maar nu met een andere toepassing, hier dus, hè. Hij zal de volkeren aan zich onderwerpen en hen benauwen, in de dagen van de grote verdrukking dus. Hij zal de golven in de zee slaan, dus, en al de diepten der rivieren zullen verdrogen, zodat de rivieren geslagen worden. Dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken, waarbij het kennelijk... waarbij het kennelijk niet gaat letterlijk om Assur en Egypte. Maar dat kan natuurlijk goed. Maar dan vraag je je af waarom de andere landen niet genoemd worden. Maar ze worden hier natuurlijk weer genoemd omdat Israël verlost zal worden. Vanuit de heidenen, verzameld zal worden uit de heidenen. En waar Israël in Assur en Egypte verdwenen is, betekent het gewoon dat Assur en Egypte dus genoemd worden in verband met de verlossing van Egypte. Dat wil zeggen, Assur en Egypte kunnen Israël niet langer houden. Maar neem die termen maar zo breed mogelijk dan. Hè. En dus zal Israël verlost worden. Het wijken van de wateren van de Schelzee in de tijd wordt dus hier geïnterpreteerd als het breken van de macht van Assur aan de linkerkant en Egypte aan de rechterkant of andersom. Want zo wordt het hier beschreven. Moet je aandachtig lezen, maar dat is het. Hij zal door de zee gaan, de zee wijkt dus, net als de Schelzee in de tijd bij de verlossing uit Egypte. Maar in dat verband worden weer genoemd Assur en Egypte. Dus aan de ene kant Assur, de andere Egypte, maar ze moeten Israël laten gaan. Let my people go. Zongen jullie dat net niet, straks? Een paar uur geleden? Laat maar zitten. En ik zal hen sterken in de Heere, en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. En dat is inderdaad de bedoeling. Namelijk dat het volk in de naam des Heeren zou wandelen, opdat het instrument zou zijn waardoor de Heer uiteindelijk zijn koninkrijk zal vestigen over alle volken. Tot zover. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor dit profetisch woord. We danken u dat we steeds opnieuw bepaald mogen worden bij deze vaste waarheden die u vastgelegd hebt in uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we daarop mogen bouwen, dat we daarop ook onze toekomstverwachting mogen bouwen en onze verwachting dus mogen stellen op de dingen die haast geschieden moeten. We danken u, Vader, dat u ons zo'n ruime blik gunt, inderdaad, op deze dingen die u verborgen hebt gehouden zoveel eeuwen. We danken u dat wij ze mogen leren verstaan, En dat u ons uw geest gegeven hebt, opdat wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. Maar ook opdat wij zouden weten de dingen die haast geschieden moeten. Straks in de dagen waarin uw heerlijkheid zal geopenbaard worden. Wij danken u dat we in die heerlijkheid mogen delen. Dat we mogen leven onder de uitnemende rijkdom uw genade. Waardoor u ons niet alleen tot eerstelingen gemaakt hebt van dat nieuwe verbond. Maar ons daarmee zelfs gemaakt hebt tot volk ook van koningen en priesters die in de hemelen zijn opgeschreven. We danken u daarom dat we mogen leven uit de rijkdom van die genade. Ook in onze dagelijkse wandel. En we danken u daarom dat wij onze verwachting mogen stellen op de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. Eveneens op grond van uw genade, op grond van uw krachten, op grond van uw werk. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. We willen u vragen, Vader, wees u ons ook nabij de dagen die we voor ons hebben. Richt u onze schreden. Komt u onze zwakheid te hulp en richt u onze ogen op uzelf en op onze Heer Jezus Christus, opdat ook wij zouden zien op de vreugde en heerlijkheid die ons is voorgesteld en zouden wandelen tot uw eer. Wilt u dat doen in uw krachten uit de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.